Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet varen laat de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar zingen aan het begin van deze dienst de 126e psalm. Eerst vers 1 en 2, wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. Vers 1 en 2 uit psalm 126. Derde vers van deze psalm na de belijdenis van ons geloof. Het geloof dat we deze avond mogen belijden in gemeenschap met de gemeente van Christus die er is in alle eeuwen en op alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Laat ons gemeente nu samen bidden. In de naam van uw Zoon, getrouwe Vader in de hemel, komen wij tot u in onze gebeden. Komen wij tot u, omdat gij ons geroepen hebt. Daarom komen wij. Omdat gij gewild hebt dat we hier zouden zijn met onze kinderen. Op deze zondagavond, de dag die zo overvol is van uw belofte, de zon aan de hemel, het leven buiten deze wereld, de zon der gerechtigheid, uw Zoon die straalt boven ons in alle schoonheid en heerlijkheid die gij aan hem hebt gegeven. Wij komen tot u om u te vragen dat we dankbaar mogen zijn. Als een kind, dat ervaart hoe de Vader het goed meent, goed bedoelt en werkelijk het beste voor heeft met het kind. Heere, geef ons een hart dat open staat naar u, dat instemt met de vogels en met uw schepping in het loflied. Een hart dat ook hunkert om van u nieuwe dingen te horen. Dat hunkert om te drinken het levende water als wij dorstig zijn geworden in deze wereld. Een hart dat hunkert naar de ontmoeting met Christus in het woord. Wil gij door uw Heilige Geest ons in deze dienst inleiden in de verborgenheden van uw koninkrijk. Geef dat wij afstand doen van onze eigen gedachten. Al wat wij bedacht hebben, dat wij open mogen staan voor wat gij tot ons zegt. En wanneer vanavond het hoge priesterschap van Christus uw Zoon mag worden gepredikt, bidden wij u dat gij ons horen wilt in zijn naam en in zijn naam alleen. Zodat we geheel bevrijd van al wat van ons is, mogen rusten in het offer, het groot en volkomen offer der verzoening in hem gebracht. Mogen dan uw naam geprezen en verheerlijkt worden, door het bloed, op de weg die gij in uw Zoon hebt gebaand, om vrijmoedig tot u te komen en van u te ontvangen geloof, hoop en liefde, en als mensen onze plaats in de wereld opnieuw te mogen innemen, vernieuwd en verblijd. Dit bidden wij u, tot uw lof, tot verheerlijking van uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, in deze dienst, deze leerdienst, mogen wij vanavond artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis openslaan over de enige voorbeden van Christus. En de schriftlezing daartoe is uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 10, vanaf het 19e vers. Hebreeën, hoofdstuk 10, vanaf vers 19. Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En daar wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En weer, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenk de vorige dagen in welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden, want gij hebt ook met mijn banden medelijden gehad en de beroving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Hier eindigt onze schriftlezing. Vanuit deze schriftlezing, gemeente, nemen wij nu voor ons de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige, welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dewelk, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts, voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand des vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zoon Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen als blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom de apostel, willende deze zotte vrees of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broeder in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn om de zonde des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, omdat Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken, aangezien het God belieft heeft ons zijn Zoon tot een voorspreker te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam ons zal gegeven worden. Aldus de inhoud van artikel 26 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We gaan als inleiding zingen Psalm 132, vers 10, 11 en 12... Onze gaven zijn voor de kerk, zowel nu als straks bij de uitgang, heel hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hoop ik zelf in de beide diensten voor u te mogen voorgaan. En dan nog een opwekking, een oproep, dat komende woensdagmiddag in Oldebroek de jaarlijkse landdag is van de streek van mannenverenigingen. Dat begint om 13:30 in de hervormde kerk in Oldebroek. Dit zo de Heere wil en wij zullen leven. We zingen op Psalm 132, vers 10, 11 en 12. Gemeente, wij staan deze zondagavond voor het geheimenis opnieuw van het hoge priesterschap van Jezus, de Zoon van God. In een van de vorige leerdiensten, in artikel 21, hebben wij gehoord van zijn ene volkomen offer in het bloed van zijn leven. Christus als hoge priester. En de artikelen die daarna kwamen, 22 en volgende, boog de lijn zich, om zo te zeggen, naar ons toe. Ging het om de vragen van het geloof in hem. Het verband tussen rechtvaardiging en heiliging. En nu buigt de lijn, de weg van het heil zich nog eenmaal terug naar het hart. Naar Jezus Christus, de rechtvaardige. Wij geloven dat we geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Vanavond horen wij, het is ons werkelijk een diepe blijdschap, hoe Christus het offer van zijn leven, dat bijna 2000 jaar geleden gebracht is, altijd bewaart, levend houdt bij de Vader in de hemel, op de wijze van het gebed. De voorbeden, de intercessio, de tussenkomst. Wij zondaren hier op aarde, onder de blauwe hemel. We hebben geen toegang tot God dan alleen door de enige middelaar. Bij deze woorden, zo geloven wij, wil van meet af niets meer van onze hand vanaf de aarde omhoog naar de hemel. Alleen door de middelaar. Eerst dat woord middelaar. Volgens de Griekse taal is dit iemand die midden tussen twee partijen gaat staan. En die bemiddelt in geval van conflict. Tot elkaar tracht te brengen opnieuw. Zo is Mozes de middelaar tussen God en Israël. Door middel van Mozes gaf God zijn verbond en geboden aan Israël. En Mozes trad in voor het volk op het moment van een dreigend conflict. Later kwam onder het Joodse volk de gedachte van de engelen als bemiddelaars op. Vanwege de oneindige afstand tussen God en mens. Michaël was bijzonder hiermee belast. Ook in de Griekse cultuur, zoals bijvoorbeeld in Athene, was de rol van de middelaar zeer vertrouwd. Men probeerde conflicten met behulp van bemiddelaars zelf op te lossen, voor men naar het gerechtshof ging. Jezus wordt genoemd de middelaar, want er is één God en er is ook één middelaar, Gods en der mensen, de mens, Jezus Christus. En met name de Hebreeënbrief spreekt al dus over onze hoge priester. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Catechisanten weten, we hebben dat deze winter besproken, dat een middelaar, die dus tussen twee partijen gaat staan, in staat moet zijn om die beide partijen te verstaan, te vertegenwoordigen, om te kunnen bemiddelen. Jezus is de enige middelaar tussen God en mens, omdat hij zowel God is als mens, in één persoon. Zoals de kerkvader Irenaeus zegt, hij toont God aan de mensen en hij stelt de mens voor aan God. Behalve het verstaan van de beide partijen moeten de middelaars ook werkelijk tot elkaar kunnen brengen. Dat wil hier zeggen de mens terugbrengen tot God. In Christus de rechtvaardige, en nu komt eigenlijk het eerste evangeliewoord hier. In Christus de rechtvaardige zeggen we niet, wordt de mens teruggebracht tot God, zeggen we allereerst, is de mens tot God teruggebracht in hem. Het doel van het middelaar zijn is het opbloeien opnieuw van de liefde als vrucht van de verzoening. Dat wat stuk was, dat het vanuit de verzoening opnieuw bloeit in geloof, hoop en liefde. Zo is Christus de enige middelaar. En hij is dat op de wijze van de voorspraak. Als degene wil dat eigenlijk volgens het Grieks zeggen, die erbij geroepen is, de parakleet, de advocaat, die voorspreekt, die een goed woord voor ons doet, die spreekt voor de aangeklaagde. Of zoals we hier in dit artikel horen, die hierom mens is geworden, verenigende de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Gemeente, waarom het hier nu gaat, is dit. Dat de mens, Jezus Christus, de mens, de enige middelaar en voorspraak is. Hij is het dus niet allereerst als zoon van God. Hij is het als de zoon van God in het menselijk vlees, als mens. En hierom is de zoon van God mens geworden. Opdat wij toegang tot God zouden hebben. Een middelaar moet beide partijen kunnen verstaan als van binnenuit. Wel nu, wie van ons kent zichzelf? Wie kent en doorgrondt ons mensen, zondaren, zoals we zijn? Beseffende dat tussen God en ons een eeuwig diepe afgrond staat. Iemand die ons daarin nu echt verstaat. Die helemaal begrijpt als we zeggen, ik kan niet bij God komen. En die ons terugbrengt tot God. De mens, Jezus Christus. Hoe konden wij dit evangelie toch zo dikwijls vergeten? Er is een zieke in ons midden. Of we zijn het zelf. We gaan door afgronden van pijn en aanvechtingen. Wie verstaat ons? Wie begrijpt ons? Hoe onbarmhartig kan dan het woord klinken als iemand zegt, bid en bid maar veel en volhard in het gebed. Je voelt je als zieke dan doodongelukkig, omdat je weet dat je gebed nog niet hoger komt dan het plafond van je ziekenkamer. Waarom vergeten wij dan telkens weer de eenvoud van het ons toebetrouwde evangelie, dat eenvoudig tot deze zieken zeggen, de Zoon van God is mens geworden. God roept niet vanuit de hoogte woorden van troost u toe, maar u hoort ze beneden u klinken. En het bed waarop u ligt is de hand van God, de doorboorde handen van Christus. De Zoon van God werd mens. Ons in alles gelijk. En daarom horen we hier ook zeggen, wie kent ons beter dan Jezus Christus? En dat is een geweldige uitdrukking. Daar kun je leven lang over blijven verwonderen. Wie kent ons beter dan Jezus Christus? Er wordt wat afgetopt met zelfkennis. En om jezelf te leren kennen en elkaar te leren kennen. Hier klinkt de eenvoud van het evangelie. Wie kent ons beter dan Jezus Christus? En als dat tot je doordringt, dat is een onnoemelijke bevrijding. Dat is Psalm 139. Gij kent en doorgrondt mij. Wie kent ons beter dan Jezus Christus? Dat is een vraag die boort door alles heen, dwars door ons hart heen. Ja, dat is zo. Niemand kent ons beter dan Jezus Christus. Zowel in de diepten als op de hoogtepunten van het leven. Altijd is hij boven ons, op de toppen van blijdschap van het leven. Altijd is hij ook beneden ons, in de diepten van ellenden van ons bestaan. Wie peilt de diepten van de zondenood van zijn bestaan? Wie kent de sterkte van Gods toorn nadat hij te vrezen is? We kunnen de meest diepgelegen, de meest verborgen, donkere nacht van het leven opsporen en leren kennen, de voetstappen van de Zoon van God hebben daar gestaan. Er kan geen plaats meer zijn, geen menselijke ervaring, die werkelijk buiten Christus zou blijven, die hem vreemd en onbekend is. Daarom, deze jubel, want dat is het, is hij de enige middelaar tussen God en mens. Hij weet wie God is, hij weet wie de mens is. En hij weet het beide zo volkomen, dat in hem een deur opengaat tot God, die anders altijd voor ons gesloten zou blijven. Zulk een middelaar is hij als onze hoge priester. Dat wil zeggen, hij bidt voor ons tot de Vader. Daarin dat hij het eenmaal gebrachte offer der verzoening levend houdt bij God. En daarin, gemeente, worden onze gebeden gereinigd en gelouterd. Ons gebed bereikt niet in zich de troon van God. Zulke draagkracht heeft het niet. En weer zeggen we, daarom staan we altijd weer versteld hoe onbarmhartig, hoe menselijk en daarom onmenselijk wij met elkaar kunnen omgaan als we onze naasten in nood aanraden om toch maar veel te blijven bidden, zonder dat wij de naam van deze hoge priester daarbij noemen. Alsof het zo zou zijn dat als je lang genoeg aanhoudt, op een dag wij mensen de hemel zouden kunnen openbidden. Eigenlijk betekent dat we de weg van Gethsemane en Golgotha zelf zouden willen overdoen. Waarom niet eenvoudig het evangelie gesproken ook voor onze naasten? Christus bidt voor u bij de Vader. Ja, en dan de momenten, die zijn er ook, dat wij niet kunnen bidden. Ik denk aan een kind in de wieg. Ik denk als we slapen, of in een coma zijn geraakt, of buiten bewustzijn. Dan op dat moment, als wij dus niet zelf kunnen bidden, zijn we volkomen afhankelijk van een ander. Dan rusten wij met lichaam en ziel als een kind dat ten doop wordt gehouden, dat gedragen wordt in de voorspraak van onze enige middelaar. En ook hier doen wij, zoals altijd in het evangelie, een ontdekking. Ook hier blijkt hoezeer wij telkens weer van onszelf uitgaan. Ja, wij zien de wereld vanuit onze ervaring en we kunnen ook moeilijk anders. En zo is het ook met het gebed. Van onszelf uitgedacht zien wij, ervaren wij een kloof die ons scheidt van God. En dan denken we onwillekeurig dat de weg tot God van ons uit zo ongeveer nog helemaal moet worden aangelegd. En dat daarbij de gebeden eigenlijk de voornaamste rol spelen. Dat de gebeden deze weg aanleggen. Wij geloven, zegt onze geloofsbelijdenis. Dat is de inzet, wij geloven. In zulke taal ziet de gemeente van Christus de werkelijkheid niet vanuit zichzelf, maar vanuit het gehoorde woord, de gegeven belofte, de geschonken openbaring. Wij geloven en dan zien we niet hoe de weg tot God in elk mensenleven opnieuw nog gebaand moet worden, helemaal vanaf het begin. Maar dan zien wij allereerst in het geloof hoe de weg gebaand is. De Hebreeënbrief zegt een verse, een levende weg, als een spoor van bloed, vanuit ons midden tot in het vaderhart van God. Dan zien we in het geloof hoe in de mens Jezus Christus, de mens buiten het paradijs, tot God is teruggebracht. Deze middelaar bleef niet eindeloos heen en weer spreken tussen God en mens, om de mens tot God terug te brengen. Maar hij werd zelf als de ene partij, de andere partij. Als God werd hij mens. En zo brengt hij Adam tot zijn God. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben, anders was en bleef de toegang voor ons gesloten. Hoe kunnen wij altijd weer deze meest eenvoudige werkelijkheid van het evangelie toch vergeten? Laten we dit vanavond meedragen in onze harten, voor de ander en voor onszelf. dat het niet waar is. Alsof wij in onze gebeden de weg van Gethsemane en Golgotha helemaal opnieuw nog zouden moeten gaan om tot God te komen. Halleluja, de weg is gebaand. En vanuit deze gegeven middelaar mogen wij nu in de woorden van dit rijke 26e artikel het geheim van Christus' voorspraak overdenken. Het is een uitvoerig artikel, het is vol van bijbelteksten om de rijkdom van Christus' voorbeden voor ons uit te stammen. Daar is om te beginnen deze vraag. Deze vraag of toch niet Christus te hoog voor ons is. Of zijn grootheid ons toch niet verschrikken zal. We denken aan wat we vanmorgen zeiden over de jonge Luther. Die in zijn jonge jaren worstelde met de bange vraag dat Christus als heilige strenge rechter voor hem zo onnoemelijk ver was. En dat hij zo doodsbenauwd werd alleen als hij aan hem dacht. Zo was het beeld van Christus hem voor ogen gaan staan. Hoog, verheven, streng, onbereikbaar, ongenaakbaar. Zo ver weg dat het best begrijpelijk is dat het volgende gebeurde. Dat tussen Christus en de zondaar andere middelaars kwamen staan. Maria en de vele heiligen. Maar ach, alweer. Hoe wordt onder ons gedacht en uitgesproken dat een mens in zijn nood toch niet zomaar tot Christus mag gaan? Dat in de prediking toch niet zomaar de ene middelaar Gods en der mensen aan een ieder mag worden verkondigd? Als dat gezegd wordt, gemeente, wat is het anders dan dat wij tussen de ene middelaar en ons toch weer proberen nog een andere middelaar in te schuiven? Verschrikt door zijn grootheid Christus ons dan niet, is de vraag. De tekst van vanmorgen heeft het gezegd. De vrezen van Christus, het diep ontzag vanwege de grootheid van zijn liefde. De schoonheid van Christus als God en mens in één. Maar hij verschrikt ons niet dat we wegvluchten. Want de schoonheid trekt. Huiveringwekkend als ze is. Zoals Johannes op Patmos. Als hij hem ziet, valt hij als een dode aan zijn voeten. We blijven niet onszelf. We blijven niet gewoon doorleven. Het eigen leven sterft in de ontmoeting met de middelaar. Maar in deze vrees, deze dodelijke vrees die Johannes op Patmos kent, kunnen we één ding niet. En dat staat absoluut vast. We kunnen niet naar ons goeddunken een ander gaan zoeken. Een andere middelaar. We vallen aan zijn voeten naar hem toe. Dan maar sterven, het liefst aan zijn voeten. En dat is nu het leven. Dat is nu het leven door de middelaar. Hij zegt tot Johannes, vrees niet, ik ben dood geweest. Die woorden, dat kan God de Vader niet zeggen, ik ben dood geweest. En God de Heilige Geest kan dat niet zeggen, ik ben dood geweest. Dat kan alleen God de Zoon als mens. Zo is hij mens geweest. O, dat is zo geweldig, in het aangezicht van ziekte en van de dood, om te kunnen zeggen, er is iemand die met u geweest is, die u voorgegaan is, die alle plaatsen waar u ooit kunt komen, kent. Vandaar dat we dan ook zelf terugtreden en het woord, het evangelie laten spreken. Want niemand kan een zieke nabij zijn zo dat hij zichzelf daarin betrekt. Dit is Christus, de enige middelaar, die zegt, ik ben dood geweest. Dat is het woord waaraan we de enige middelaar, de ware, herkennen. Daarom moet Christus ons niet verschrikken, zodat we een ander zouden gaan zoeken. Zo heeft God de Vader hem gegeven. En wie zou toch een ander gaan durven zoeken, een andere bemiddeling van ons bidden van onze zondekennis. Een andere middelaar uit ons midden, uit de kring van Gods kinderen. Want er is niemand, wordt hier beleden, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus. En dan wordt het stil, als je die woorden hoort. Niemand houdt meer van ons dan Jezus Christus. Dat zeg ik vanavond tot de kinderen, als ze 's avonds gaan slapen. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Niemand houdt meer van jullie dan de Heer Jezus. Dat is een ontzaggelijk woord. Dat gaat door alles heen. Daarom zegt Paulus, de vrouw zie dat ze de man vrezen. De gemeente zie dat zij Christus vrezen en diep ontzag. Wanneer tot haar komt het geheimenis van bemind te worden. Niemand heeft ons meer lief. En het teken, zo u wilt het bewijs van zijn liefde. Hij was in de gestaltenis van God. Hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, geheel leeg gemaakt. Als een nietig, ijdel mens. Heeft hij de gestalte van een mens, van een slaaf voor ons aangenomen. Hij is ons als zijn broeders in alles gelijk geworden. Het teken van zijn liefde is dit offer. Dit volkomen offer in het geven. En vervolgens, als we iemand zoeken die macht en aanzien heeft. Dat is een tel, iemand die ons kan helpen die macht en aanzien heeft. Dat is de blik omhoog uit de diepten van ellende, omhoog naar iemand met een sterke hand die zegt, ik trek u op. Een sterke reddende hand, iemand die een goed woord voor ons doet. Die daarbij zijn woord met macht en aanzien kan ondersteunen. Voor wie deuren open gaan, een echte helper. Wie is er die daarvan van macht en eer zoveel heeft als hij die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde? Wie zal door God eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? En daarin is de liefde sterk en uitdagend, net als vanuit de tafel des Heren. Dan wordt er eigenlijk gezegd, ga nu maar zoeken. Probeer het maar te vinden in deze wereld. De smaak van brood en wijn, wat daarmee te vergelijken valt. Probeer iemand te vinden die zoveel macht en aanzien heeft als de Zoon van God. Iemand die bij God voor ons een goed woord zal spreken. Die gehoor vindt aan het hart van de Vader. Dat is de liefde van Christus, bekleed met eer en macht en aanzien. Wie is als hij een middelaar en voorspraak? En nu komen wij tot een spits in dit artikel vanuit de tijd waarin het ontstond, de 16e eeuw. Hoe is het nu mogelijk dat in plaats van Christus toch anderen zijn gezocht? Zoals in de kerk van die dagen de heiligen, die werden aangeroepen. Voluit Bijbels, zoals de toon van dit artikel is, is de inhoud gericht tegen een misbruik gegroeid in de kerk in de loop der eeuwen. Namelijk het inroepen en het aanroepen van anderen dan Christus als voorspraak bij God. Zo is dan alleen door een misbruik, een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van hen te eren. Hier raken we een van de zenuwen in de tegenstelling Rome-Reformatie. Luther zelf kende zulke aanroepen uit diepe eigen ervaring. Wanneer Christus als middelaar zo hoog en zo ver weg en zo verheven is, dan schuiven zich in die lege tussenruimte de andere gestalten, de heiligen, Maria en de vele anderen. En ze worden aangeroepen om in te treden bij God. Maria, bid voor ons. Ze werden vereerd. Echter, nooit heeft Rome daarmee willen zeggen dat mensen gelijke eer zouden ontvangen als God. Het is dan ook niet waar dat in de Roomse kerk de beelden van de heiligen worden aangebeden. God mag alleen worden aanbeden. Dat is ook de leer in de Rooms-Katholieke kerk. Maar in de praktijk was voor het volk dit verschil niet altijd helder. Namelijk, dan hebt u het weer, wanneer Christus wordt vergehouden als hoge of strenge rechter, dan komt de eer die hem toe zou komen, ongemerkt gaat deze over op andere middelaars naast hem. Officieel werd in de kerk onderscheiden tussen de cultus latriae, dat wil zeggen de aanbidding in volstrekte zin, de aanbidding van God als de ongeschapene voor wie wij knielen, en de cultus duliae, dat wil zeggen de verering en aanroeping van geschapenen, waarbij dan Maria de hoogste graad van verering toekomt. Het was een onderscheiding, maar in de praktijk wist het volk hier niet altijd natuurlijk te onderscheiden, en zo kon de heilige verering gaan uitgroeien. Zo konden de heiligen ook als middelaar en voorspraak worden aangeroepen. En hiertegen hebben de reformatoren altijd het schriftbewijs gehanteerd. Namelijk dat we dit in de Bijbel nergens tegenkomen. Wel kent de schrift de voorbeden van de ene letende mens voor de andere. Juist waar Paulus spreekt over Christus als de middelaar Gods en der mensen, wordt opgeroepen tot smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Maar nergens leert de schrift dat gestorven heiligen, en daarom gaat het hier, gestorven heiligen, Maria en de vele anderen, in de hemel voor de kerk op aarde bidden. Daarvan vinden wij geen enkel voorbeeld in de schrift. Slechts één keer in de apocryfe boeken vinden we het voorbeeld van Jeremia. Dit is Jeremia, de profeet van God, die zijn broeders lief heeft en die veel bidt voor het volk en voor de heilige stad. En dan is er daar nog sprake van een droom. Vandaar dat hier onze geloofsbelijdenis spreekt van een onteren van de heiligen in plaats van hen te eren. Want dit hebben Maria en die anderen zelf nooit gewild. Maria, zie de dienstmaagd des Heren. Wie zo voor God heeft gestaan als zij, kan, wil en mag niet eer van mensen aannemen. Eer die God alleen toekomt. Als kinderen van de reformatie eren wij Maria als de moeder Gods daarin dat zij geloofd heeft. En niet dan geloofd heeft. Toen het woord van de engel tot haar kwam en de geest haar overschaduwde. Hier zouden we ook een ontdekkend woord kunnen spreken over de zogenaamde protestantse heiligenverering. Natuurlijk hebben wij ook onze heiligen. Dat gebeurt namelijk altijd als Christus ver weg is. Of in de prediking ver weg wordt gehouden. Blijkbaar moeten godsdienstige mensen geestelijke leegte vervullen wanneer niet voor hem alles in hemel en op aarde vol is van de kennis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer God ver weg is, en Christus en de Geest, naar wat wij dan menen en denken en gevoelen van onszelf. Als God ver weg is, hechten wij ons aan mensen, tegen wie wij aanzien en opzien als ware kinderen van God. Wij achten hun oordeel hoog en letten nauwkeurig op hun wandel en handel, die ons ten voorbeeld zijn. Tegen zulke verering van medeschepselen, waarvan wij waarschijnlijk niet geheel vrij zijn, geldt maar één middel. Geen andere middelaar en voorspraak dan Jezus Christus. Dan is de gemeente bevrijd, los van mensen, in de goede zin. Niet los zoals we vanmorgen gehoord hebben natuurlijk in de gemeenschap, maar los in deze zin dat wij voor God één middelaar kennen. Een volgende vraag. Als wij zijn voorspraak nu niet waardig zijn, als we zeggen ik ben het niet waard, ik voel me ook niet waardig. Een bekende vraag die doet denken aan het onwaardig eten en drinken aan de tafel des Heren. Als een mens denkt, ik ben het niet waardig. Een vraag waarin de mens weer naar zichzelf gaat vragen. Het antwoord moet zo eenvoudig zijn. Wie kan ooit steunen op eigenwaardigheid wanneer het gaat om het bidden tot God? Want het heeft hier de mening niet, horen we, dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de waardigheid en de uitnemendheid van onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Waarop steunen wij nu eigenlijk? Juist ook in ons bidden, in ons toegaan tot God, het kind. Het kind gaat tot de Vader, vrijmoedig en blijmoedig, vindt toegang tot God, roept hem aan, nadert tot hem, looft hem, prijst hem, dankt, komt tot God. Alles niet omdat hij het waard is, maar omdat hij steunt op de waardigheid van de middelaar. Vinden wij de weg en steunen wij daarbij op onze waardigheid? Wij die niet eens weten te bidden, zoals het behoort. In de schrift ontmoeten we hen die dan de schoenen van de voeten doen, die uitroepen, wee mij, ik verga. Ik ben niet waard dat God onder mijn dak zou inkomen. Wanneer wij over het gebed spreken, over het bidden tot God, dan denken wij gewoonlijk aan onszelf, aan de gemeente, aan mensen. Maar waarom blijven wij hier niet, zoals ons geleerd is, juist hier steeds denken aan Christus? Dus als we het woord bidden noemen, dat we dan denken aan de Heer Jezus, onze voorspraak ter rechterhand. Waarom hier niet gesteund op de waardigheid van Christus? Als wij zeggen, ik ben het niet waard, bedoelen wij dan soms nu niet, maar later? Ik niet, maar anderen wel. Waarom verzwegen deze grond die gelegd is? Het fundament en geen ander. Daarom zegt artikel 26, dit valt te noemen zotte vrees. Zotte vrees. Of veel meer mistrouwen. Zelfs wantrouwen tegen Gods genade in Christus. En dat is eigenlijk het woord. En dat is het diepste woord vanavond wat opgehaald wordt. Dat verziekt het kerkelijk leven, dat verziekt alles, gemeente, dat doet alles stuk gaan. Het wantrouwen tegen Gods genade in Christus. Dat we God eigenlijk wantrouwen. Als hij zijn belofte geeft, dan we zeggen, ja, meent hij het wel? Wantrouwen doodt alle menselijke relatie, tot in de kiem. Hoeveel meer de verhouding tot God. Ontzaggelijk breekt dan de hoogmoed van de mens door het gegeven vertrouwen van Gods zijde heen. En daarom laat ons hart horen opnieuw die onvergelijkelijke woorden van de Hebreeënbrief, namelijk van Jezus Christus, die zijn broeders in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht wordt te hulp komen. Of om ons nog meer moed te geven. Dat we zulk een grote hoge priester hebben die de hemelen doorgegaan is. Jezus, de Zoon van God. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen is verzocht geweest, net als wij. Maar zonder zonde bleef. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dus niet wantrouwend, maar als een kind. Vrijmoedig, dat wil zeggen, vrij van gemoed, met onbedekt aangezicht. Zoals een kindergezicht kan staan dat naar de Vader toe loopt. Niet brutaal, maar in ontzag, afstand, maar tegelijk weet wat het hart van de Vader is. Toegaan tot de troon der genade, opdat wij verkrijgen barmhartigheid, opdat wij vinden genade, geholpen worden te bekwame tijd. En zoals wij het vanavond gelezen hebben in Hebreeën 10, dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En daarom zeg ik weer tegen onze kinderen, hoe oud je ook zult worden, wat je als kind hebt geleerd is de eigenlijke kern van het gebed. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. God de Vader, hoort de Heer Jezus voor je bidden. Hoe oud je ook zult worden, dat zal het ook zijn waarop wij kunnen sterven. Het leven beëindigen. Door het bloed van Jezus. Het onvergankelijk priesterschap van Christus. Och gemeente, waarom dan niet in het volle leven, in de omgang met elkaar ook zo leven? Christus voor elkaar niet verduisteren, maar hem aan elkaar voorhouden. Deze woorden die ontsproten zijn aan het binnenst heilgeheim der verzoening. Die voor een geheel andere werkelijkheid onze ogen willen doen opengaan. Niet de werkelijkheid die gezien wordt en niet de gebeden die hier op aarde gehoord worden. Maar allereerst de taal van het bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat Christus wordt gezien aan de rechterhand van de Vader. En zo kan artikel 26 dan tenslotte dit vragen. Een persoonlijke vraag. Zoals de apostel ons altijd aanziet met die blik waarmee hij de levende Christus gezien heeft. En dan zegt hij: wat ontbreekt er nu meer? Zegt u dat eens. Wat ontbreekt er meer als Christus zelf zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom eigenlijk? Waarom zouden we een andere voorspraak zoeken? Aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot voorspraak te geven. De woorden strijden hier om voorrang, om maar te kunnen uitdrukken het geheimenis van de gave Gods in onze middelaar, van God ons gegeven. Waarom dan zulk mistrouwen, zulk wantrouwen en zulke achterdocht? Want toen God hem gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Hoort u dat? Toen God hem gaf, wist God wel dat wij zondaars waren. Wij zijn nog zondaars, wanneer Christus voor ons intreedt bij de Vader. Op dat moment zijn we nog volop zondaars, leven wij midden in onze verlorenheid. Dat is het evangelie. Dat is het. Om af te zien van het bereiken van iets anders dan dit. Zondaar te zijn en te blijven en zo en niet anders toegang te hebben tot God in onze enige hoge priester. En daarom, tenslotte volgens het bevel van Christus. Dit is bevel van Christus waaronder wij staan. Het is ons geen verdriet. Het is het bevel van zijn liefde waaronder we ons van harte mogen buigen. En daarin gelukkig zijn. Het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan. Door Christus, onze enige middelaar. Wij zullen God niet daarin ook nog onteren dat wij hem zijn vadernaam onthouden. Hier is sprake van een bevel. Een bevel van Christus, de hemelse Vader, aan te roepen. Niet met een omhaal van woorden, zoals de heidenen doen, omdat ze echt nog denken dat ze met vele woorden God zullen kunnen bewegen. Maar, zegt Christus, een kort gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. En zo zijn wij verzekerd dat de Vader al wat wij hem bidden ons geven zal in Christus naam. Geheel in de Zoon geborgen, in de beden van Gethsemane, uw wil geschieden. Geheel in de Zoon geborgen, in het kruiswoord van Golgotha. Het is volbracht. Ja, Vader, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit het gebed des Heren de berijming van het Onze Vader, de beide laatste versen. Vers 9 en 10, want u is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heren, vers 9 en 10. Laat ons samen danken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven, onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. God zij altoos op het hoogst geprezen. We zingen ons loflied gemeente uit Psalm 66, het 10e vers. Gemeente, gaat nu naar uw huizen in vrede. Mogen u genieten van uw vakantietijd als een geschenk van God om rust te vinden naar geest en lichaam. Gaat ook heen tot uw werk opnieuw, dragende allen daarbij, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.